Leuk dat je luistert en welkom bij een nieuwe aflevering van de Fit.nl podcast. In deze show gaan we in gesprek met topsporters, wetenschappers en experts voor de beste tips en inzichten om meer uit jezelf te halen. Ik ben coach Jeroen van der Mark van Fit.nl en vandaag is het tijd voor de derde aflevering alweer in de reeks van levenslessen van ... Nou, en deze aflevering vandaag staat in het teken van je leven omgooien. Werken in het buitenland als digital nomad. Oftewel digitaal werken op elke plek van de wereld, zolang er maar internet is. Ik ga hiervoor in gesprek met Danny Posma. Danny is ondernemer, programmeur en designer en heeft meerdere online projecten waar hij zijn geld mee verdient. Recent heeft hij een van de meest waardevolle projecten weten te verkopen aan een internationale partij. En de reden waarom ik met Danny in gesprek ga, is dat hij zijn leven een aantal jaar geleden volledig heeft omgegooid. Hij gaf zijn 9 tot 5 ritme in Nederland op en werkt nu vanuit het buitenland op zijn eigen tempo en ritme. Nou, en in dit gesprek willen we er niet een jaloersmakend verhaal van maken, maar proberen we praktische tips te ontleden die Danny heeft voor de luisteraar die ook deze stap wil maken of hier gewoon meer over wil leren. Deze aflevering zit boordevol handige websites, boeken en inzichten en tenslotte gaan we ook nog in op het verschil tussen de Aziatische cultuur en de Nederlandse. En dan met name over de gehaastheid in de Nederlandse cultuur en de verbondenheid die je ervaart als je onder andere in Bali bent. Nou, afsluitend, ik vond het een heel fijn en leuk gesprek met veel waardevolle inzichten. Laten we gelijk van start gaan met deze aflevering. Danny, welkom in de show.
Hey Jeroen, thanks for having me.
Ja, leuk man. Leuk dat we het over jouw verhaal gaan hebben. We gaan het hebben over de levenslessen van Danny Posma. Dat klinkt vrij zwaar, de levenslessen. Ik weet dat jij heel veel waardevolle tips en inzichten hebt, maar je het soms ook wel lastig vindt om over jezelf te vertellen. Klopt toch?
Yes.
Ja, maar goed, laten we gelijk van start gaan. Jij hebt de transitie gemaakt. Je werkte altijd in Nederland en sindsdien werk je in het buitenland, in Australië, nu momenteel in Bali. Laten we even een paar jaar teruggaan toen je die stap hebt gezet. Waarom heb je dat gedaan en hoe werk je nu in het paradijs? Hoe kan dat en hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
Oeh, grote vraag, Jeroen. Ik denk, volgens mij was het begonnen in 2017, 2016 in november. Mm-hmm. Vrienden van mij hebben altijd geprobeerd om mij te gaan laten backpacken. Die zei, het is zo'n tof avontuur. En op een gegeven moment in een dronken bui, nadat een vriend van mij 5e berichtje had gestuurd over een vliegticket, heb ik een vliegticket geboekt voor een maandje later. Ik werd de volgende dag wakker en ik, kak. Ik heb een vliegticket naar Thailand. Ik moet mijn huur gaan opzeggen. Ik moet gaan regelen dat ik niet meer hoef te werken. Mijn klanten moeten ervan weten. En ik ben gaan backpacken. En eigenlijk wat volgens mij in een maand of 2 maanden avontuur zou moeten zijn in Thailand, mondde uit in een 10 maanden avontuur tot mijn geld op was in Azië. En dan naar 9 landen geweest. En eigenlijk is dat avontuur is uiteindelijk, daar komen we straks voor in de podcast op terecht, is uiteindelijk uitgerond tot dat ik niet meer in Nederland woon en meer over de wereld aan het reizen ben.
Ja, het is echt een mooi verhaal. Je zit er nu echt al best wel een tijd. We hebben samen ook in Bali gewerkt. Dus we hebben samen ook aan projecten gewerkt. We hebben samen de Fit-methode uitgebracht. Het boek over een gezonde leefstijl. Dus wij zijn eigenlijk collega's binnen Fit geweest. Jij doet nu heel veel andere projecten. Dus dat even voor de luisteraar, dat ze weten van wie is Danny Posma precies. Dus hij is ook wel een deel van Fit geweest. Dus ik vind dat super tof dat we ook deze aflevering opnemen. Even naar die stap, hè? Want als we nu kijken van naar jouw geluksniveau. Je werkt als digital nomad. Je hebt al je eigen projecten. Als je een cijfer moet geven aan je geluksniveau, hoe je gelukkig je nu voelt versus toen je in Nederland aan het werken was. Zou je daar een cijfer aan kunnen hangen? Wat is het verschil?
Poeh, je wil een cijfer van Nederland hebben en een cijfer van... Ik denk dat ik in Nederland... Dit is afhankelijk van de winter en van de zomer. Ik denk in de zomer is het een 6,5, 7. Ik denk dat in de winter ongeveer een 5,5 zou zijn. Ik ben niet zo'n winterpersoon. Ik heb altijd een beetje winterdepressies en dergelijke. Mm-hmm. En hier nu in Bali, en terwijl ik aan het reizen als een digital moment, ik zou hem wel op een... Op dit moment, ik zou hem wel op een 8,5, 9 neerzetten. Dus dat is een aanzienlijke verhoging van levensgeluk.
Ja, ik kan het ook echt horen aan je stem. Klinkt blij en gelukkig. Dus dat is mooi. Willen met deze aflevering de mensen niet te veel tegen hun schenen aanschoppen. Dat ze denken van die Danny die heeft het mooi voor elkaar. En hij zit daar als een soort van priester even te vertellen hoe alles moet, et cetera. Maar met deze aflevering willen we juist mensen inzicht geven hoe ze zelf hun leven kunnen veranderen. Ik zie het als een vorm van inspiratie. Waar je zelf misschien de lessen uit kunt halen om dingen om te gaan gooien. Om misschien hetzelfde te gaan doen. Of binnen Nederland natuurlijk. Ook dingen in je werk en leven te veranderen. Neem ons even mee terug, want jij kwam op een gegeven moment terug van de reizen en je was weer in Nederland en uiteindelijk heb je na een paar maanden weer besloten om in het buitenland te gaan werken. Yes. Hoe heb je dat gedaan? Wat heb je daarvoor moeten opzeggen? Wat heeft je dat gebracht? Kun je me meenemen in het proces?
Ik vertelde dus dat ik 10 maanden had gereisd en was weer terug naar Nederland. Ik heb altijd een beetje de mazzel gehad dat ik gelijk nadat ik was afgestudeerd van de HBO eigenlijk gelijk als freelancer aan de slag ben gegaan. Dus ik heb een hele mooie klant daar in de C-Media groep en wat andere klanten die waar ik gewoon freelance voor kon werken en die vonden het prima waar dan ik ook zit. Dus voor mij was het redelijk makkelijk terugkomen en weer weg te gaan. Maar even terugkomend, ik was weer een jaartje in Nederland en uiteindelijk in januari begon ik weer een beetje het gevoel te krijgen van ja, ik heb gereisd, ik heb gebackpad, je hebt de vrijheid gevoeld, je hebt geen 9-tot-5 mentaliteit, je doet wanneer je doet wat je waar je zin in hebt en wanneer je zelf wilt. En ik kwam weer in Nederland terug en eigenlijk automatisch val je weer terug in het 9-tot-5 mentaliteit. Je werkt van maandag tot vrijdag, 9-tot-5. In de winter, het is donker. Je staat op je staat op zonder de zon. En je gaat naar huis zonder zon in het donker. En
ja, zelfs als zelfstandig, hè?
We hebben het over precies, zelfs als zelfstandig. Het lukte mij niet om gewoon de mentaliteit die je hier hebt, terwijl je aan het reizen bent, om die in Nederland terug te zetten. Dat lukte mij niet. Dus ja, in februari heb ik toen besloten om weer een maandje terug te gaan naar Azië. En eigenlijk was het gewoon een maandje. Niet tegelijk de grote stap. Ik had niet gelijk besloten, ik ga nu alles opzeggen in Nederland. Nee, ik ga gewoon een maand terug. Lekker in Indonesië werken en dan weer terug naar Nederland. En dat ging prima eigenlijk, een kleine stap. En zo ging het jaar erop weer. Totdat ik uiteindelijk eigenlijk besluit heb genomen van ik ben elke keer gelukkiger als ik op de reis ben. Minder gelukkig als ik in Nederland ben. Volgens mij moet ik gewoon maar een grote stap gaan nemen. Ik verkoop mijn huis, ik verkoop mijn spullen, ik zeg alles op. Dat is een beetje proces geweest.
Ja, maar je zegt op reis, hè? Want wij hebben samen ook gewerkt daar. Hebben we op plekken met laptops zitten werken. Dus jij zegt alleen maar op reis, maar je bent natuurlijk niet alleen maar op reis.
Nee, eigenlijk zit ik nu zit ik al een jaar denk ik in Bali. En dat komt voornamelijk door COVID natuurlijk. Maar wat je vaak merkt met digital nomads is, ze kiezen wel vaak een plek waar ze voor de lange tijd blijven. Dus het is niet, als je zo'n lifestyle aangaat, ga je niet elke week naar een andere plek. Maar blijf je vaak een maand, 2 maanden. Of als je het echt heel erg fijn vindt, een jaar of langer op dezelfde locatie.
Ja, precies. Hey, en yes, de luisteraar gaf je al een hele mooie waardevolle tip mee. Je zegt, ga bijvoorbeeld eens eerst 1 maand en boek gewoon die vlucht. Aan het begin voor dit gesprek, toen ik met jou aanging, zei je van, hey, als je nou een tip moet geven, zei je van, ja, boek gewoon. Nou, dat zijn allemaal van die mooie praktische dingen, maar dat is voor niet iedereen realistisch. Sommige mensen gaan wat meer planmatig te werk. Heb je nog meer inzicht voor mensen? Als we nu gelijk die transitie maken, door het moment van, ik wil in het buitenland gaan werken. Hoe zijn dingen hoe je kunt voorbereiden?
Ik denk dat er zijn een aantal kritieke dingen die je wil gaan doen. Als we het echt gaan hebben over werken in het buitenland. Je wil niet in Nederland gaan zitten. Je wil in Indonesië, in Thailand, in Zuid-Amerika, weet ik veel waar, ook te werken. Dan denk ik dat je nummer 1 een baan moet hebben die jij kan doen waar je ook zit. Kijk, voor mij is het makkelijk. Ik ben programmeur en programmeur kun je op een laptop doen als je wifi-connectie hebt. Maar ik heb er ook in Azië gezeten met een dame die haar scriptie aan het schrijven was, bijvoorbeeld hier. Of een andere die deed customer support, social media management. Dus eigenlijk gewoon een baan hebben die je overal kan uitvoeren. Dat is eigenlijk stap nummer 1 om zo te kunnen gaan werken.
Ja, ik denk dat het wel belangrijk is, want ik heb dus ook een jaartje in Bali gewerkt en ik ben genoeg verschillende soorten mensen tegengekomen. Ik ben zelfs een dokter tegengekomen die online consulten deed. Dus ik denk als je echt goed zoekt en als je echt niet denkt uit soort van schaarste, Omdat mensen denken van ja, dat kan niet, dat bestaat niet. Maar als je echt een tijdje gaat zoeken en je past soms iets je voorkeuren aan qua wat je eigenlijk wil qua werk, dat het wel mogelijk is. En of je gaat met je werkgever in gesprek. Ik zie ook nu steeds meer werkgevers die wel ruimte laten om in het buitenland een periode, nou, soms wel voor een paar maanden, nu tijdens COVID ontdekken we eigenlijk dat je best wel digitaal kunt werken in heel veel werkzaamheden. Dus onderhandelen is denk ik ook wel een belangrijk punt. Heb je nog meer gekke beroepen ben je die tegengekomen van mensen die dat online deden?
Poeh, gekke beroepen. Dan vraag je me wat, Jeroen. Nee, ik denk dat de scriptie vond ik het meest bijzondere. Ik ben jaloers. Had ik ook moeten doen in plaats van Nederland mijn scripties te gaan schrijven ergens in een cafeetje. Dan had ik naar Bali toe moeten gaan. Yeah. Maar terugkomend op banen. Ik denk dat iedereen die tijdens COVID, de pandemie, nu thuis heeft gewerkt. En dat gewoon een paar maanden heeft gedaan. Die zou in principe al remote kunnen werken. Zolang je gewoon het tijdzoneverschil bijvoorbeeld goed kan oplossen. En je baas, als je goed onderhandelt inderdaad. Dus ik denk dat we hebben gezien door het hele COVID gebeuren. Dat het best wel mogelijk is voor veel meer mensen dan je verwacht zou hebben.
Ja, even een korte heads-up. Want jullie liggen best wel wat voor daar in Indonesië.
Ja, iedereen is hier gevaccineerd. De borders zijn open. Dus hier, ik weet niet, mogen we de term gebruiken, de new normal. Iedereen heeft maskers op, maar het leven is redelijk normaal weer zijn gangetje aan het gaan. We kunnen weer biertjes drinken buiten. We kunnen weer naar de bioscoop toe, we kunnen weer surfen. Alles is hier vrijwel normaal-ish. Te noemen. Ja,
mooi. Laten we even die stap maken, want er zijn natuurlijk ook altijd wel een aantal nadelen en voordelen. Mensen streven, als je de zelfdeterminatietheorie erbij pakt, voor persoonlijke groei en welbevinden, daar streven mensen over het algemeen naar, ze willen zich goed voelen. Mm-hmm. Daar hoort het kopje autonomie onder. Nou, ik denk dat jij nu redelijk autonoom bestaan leeft. Resoneert dat bij jou?
Autonoom in de zin van je kunt zelf bepalen wat, wanneer en hoe je het gaat doen?
Ja.
Check. Heel erg autonoom. Dit is het grootste verschil. En ik denk dat dit mij heeft aangetrokken om zo te gaan leven. Ik heb nooit echt gesnapt dat je van 9 tot 5 op kantoor moet zitten. Ook al ben jij 10 keer productiever dan jouw collega, je moet nog steeds van 9 tot 5 op je kantoor zitten. En ook al ben je niet productief en je bent slaperig, je moet op het kantoor zitten. En hier is het meer van hoe ik werk is ik in de ochtend definieer ik wat ik wil af hebben eigenlijk op de dag. En
maak je soort van takenlijst?
Soort van takenlijst. Ik heb een takenlijst in mijn hoofd. Ik moet bijvoorbeeld customer support afronden, e-mailtjes sturen, dat soort dingen. En op sommige dagen krijg je dat gewoon, ben je zo in zo'n flow state dat je het werk voor 4 dagen afkrijgt in 1 dag in principe. Vaak met programmeren heb ik dat en denk ik, ik moet een feature kost een week. Nee, het is in de dag af. Ik ben gewoon echt in de flow met mijn muziek aan het luisteren. Dan kun je gewoon de volgende dag besluiten. Nee, ik heb zo hard gewerkt gisteren. Ik neem gewoon een lekker dagje vrij. Ik ga ergens naar het strand toe. Of als jij om 9 uur wakker bent en je denkt van ja, ik heb echt kak geslapen. Ik heb de volgende dag een biertje gedronken. Ik ga nog even een uurtje doorslapen. En om 12 uur begin ik. En dan ga ik tot 8 uur 's avonds doorwerken. Het is allemaal gewoon mogelijk. En volgens mij is het een veel gezondere, productievere manier om te leven. Heel erg autonoom hier.
Ja, dat is wel leuk, want dit sluit uit bij een onderwerp wat ik eigenlijk ook met jou nog even wil bespreken. Is het aantal uren werken. En we hebben het wel eens over gehad dat we bijvoorbeeld ergens zeggen van ja, soms een 5 tot 6 uur werken op een productieve basis. Dat je echt het gevoel hebt dat je echt een goede voldane dag hebt, is soms veel beter dan 10 uur rammen. Ja. Kun je daar de luisteraar in meenemen? We hebben het even over de flow state gehad.
Ja, ik heb hier wel eens dagen dat ik om 7 uur 's ochtends begin en dan gewoon tot 1 uur 's avonds doorwerk. Omdat ik gewoon met zoiets tofs bezig ben. Denk ik van ja, als ik nu naar huis ga, dan kan ik gewoon niet slapen. Dit is zo tof om aan bezig te gaan. En op sommige dagen, ja, dan ben je gewoon productief en dan kun je gewoon dingen klaar krijgen in 3 uur. Maar ga je daar nog wel lekker naar huis, omdat je gewoon hebt afgerond wat je hebt gedaan. Dus ik denk dat je veel meer in je flow state werkt, in je productieve momenten, dan dat je het uitsmeert en het werk gewoon de tijd opneemt dat het mogelijk is. Als je een taak hebt en je hebt tot 5 uur dezelfde dag de tijd om het af te ronden, dan gaat het ook tot 5 uur duren. Maar als je de vrijheid hebt om het in te richten en jij weet, oké, als ik dit heb afgerond, kan ik lekker uit eten met mijn vrienden, ja, dan rond je het veel sneller af.
Ja, zet voor jezelf deadlines. Ik ben tegenwoordig ook steeds meer met takenlijstjes aan het werken. En ik vind dat gewoon veel fijner. Dan streep ik gewoon af, dan heb ik veel fijner gevoel. Anders ben ik, werk ik soms gewoon echt veel te lang. Nou, we hebben het stukje autonomie. Die is afgevinkt. Die ervaar jij volgens mij wel. Dan hebben we het stukje sociale verbondenheid. We pakken toch in de Fit podcast. Is altijd evidence based. Dus ook in deze, de levenslessen van, pakken we de volgende pijler erbij. En dat is verbondenheid. En daar zullen mensen wel misschien kunnen denken van, hey, ik mis familie en vrienden. Connecties. Hoe bouw ik op een nieuwe locatie mijn nieuwe vrienden op? Krijg ik geen heimwee? Kun je me meenemen wat jouw lessen zijn? En hoe je dat zelf ervaren hebt?
Dit is denk ik de meest gestelde vraag die ik ooit heb gekregen van mijn ouders, van mijn vrienden, van wie dan ook. Ben je niet eenzaam? En het antwoord is nee, nooit. De meeste mensen die hier zitten, die dit soort leven hebben als ze op reis zijn, die doen het alleen. Dus je bent alleen. Dus je bent automatisch al op zoek naar een tribe, naar je vrienden. Iedereen is eigenlijk gewoon super open. Iedereen betrekt je gelijk erbij. Wat ik heb gemerkt is, als je hier nieuwe mensen ontmoet, dan is het niet, hey, wat doe je voor je werk? Wat doe je dit? Nee, maar je slaat eigenlijk gewoon de introductiestap al over. En je gaat gewoon veel dieper, alsof je elkaar al jaren kent. Eigenlijk in één dag. Iedereen is gewoon super open op zoek naar vrienden. En vaak ontmoet je die, kijk, als je op reizen bent, dan ontmoet je die in hostels. Geen meer eens een ditje nomad leven, dan heb je vaak je eigen Airbnb of weet ik veel wat. Dan ontmoet je de mensen wel in de sportschool of in de coworking space. Je hebt, als je nou echt denkt van, ik zit in een random plek, dan heb jij nomadlist.com. Die heeft een community voor elke plek. Als je bijvoorbeeld naar Thailand toe wil, dan kun je een groepschat joinen. Waar mensen die daar op dat moment zitten, dan kun je geplaatst, hey, wie heeft zin om een kopje koffie te drinken? Of er zijn vaak evenementen waar je mensen kan ontmoeten.
Ja, dat is een hele goeie. We zetten die even in de show notes. Dat is echt een mooie tip. Die website is fantastisch. Dan kun je alle handige, de beste plekken om te werken. Welk land het beste is om naar te gaan reizen. En je ziet ook de cost of living. Want dat is ook nog een interessante. Die wil ik straks ook nog even met jou bespreken. Hoe dat een beetje verschilt per land. En ik heb nog een interessante aflevering met Pieter Levels. Die is ooit die website begonnen, Nomads List. En die heeft een hele interessante aflevering. Dus die zetten we ook even in de show notes. Hoe hij zijn leven heeft omgegooid. Eigenlijk een beetje wat we nu ook met jou doen. Yep. Die aflevering is ook leuk. Zet er ook even in de show notes voor als je hier nog meer over wil horen. Maar ik wil je toch even een kanttekening bij maken. Want ik heb ook wel periodes gemerkt. Vooral als je dus werkt in die remote wereld. Dus je werkt met je laptop. Op je, dan zit je vaak niet in een hostel, omdat je ook wel goed wil focussen, je werkafspraken. Dus helemaal in die party scene zitten van backpacken is denk ik niet zo heel handig. Op een lange termijn dan. En dan is het ook moeilijker om mensen te ontmoeten. Iets moeilijker. In een bed, met al die bedden zeg maar, in een backpackruimte. Ja, dan moet je gewoon heel snel over mensen, omdat je heel dicht in contact staat. Als jij je eigen bed hebt in een aparte ruimte, dan is het wat lastiger om mensen te ontmoeten. En waarom ik dat zeg, het gaat ook om dat je gelijkgestemden ontmoet, vind ik. Wat ik heb gemerkt in periodes toen ik zelf in Bali werkte, is dat ik niet altijd mensen tegenkwam die goed bij mij aansluiten qua voorkeuren. Heb je dat ook ervaren? Of heb je gelijk al vanaf het begin ben je mensen tegengekomen die echt je als vrienden kan beschouwen?
Ik denk dat ik mazzel heb gehad dat ik in de juiste coworking space terecht ben gekomen. Je hebt hier in Bali een aantal coworking spaces en eentje is echt een party coworking space waar niemand echt hard werkt. En het is meer socializen. Ik zit hier in een andere coworking space. Het is meer waar wat meer start-up mensen zitten. Dus iedereen is best wel gewoon de hele dag aan het werk. Maar je hebt gelijk inderdaad. Soms kan het moeilijk zijn om mensen te ontmoeten. Wij hebben op een gegeven moment, en ik heb massa gehad, dat wij een hele sociale jongen hier hadden. Die is een groep van programmeurs gaan oprichten. En elke donderdag kwamen we samen om gezamenlijk te gaan werken. En dan zou je een introductie geven. En op het eind van de dag laat je zien waar je mee bezig bent. En eigenlijk heb ik de meeste vrienden hier ontmoet via die groep. Dus mijn tip is, ga op zoek naar een locatie die goed voelt. Ga op zoek naar groepen die elke week bijvoorbeeld samenkomen. Want iedereen weet hoe het is om op een nieuwe locatie te komen. Iedereen weet hoe het is om geen vrienden te hebben ergens. Dus iedereen is ook wel open om zoveel mogelijk mensen te betrekken. Als je gewoon ziet van oké, die persoon zit al een week of een paar dagen hier alleen in de coworking space. Laten we hem even met lunch meevragen of iets dergelijks. Iedereen heeft hetzelfde, heeft in dezelfde wereld gezeten, in hetzelfde momentje. Ja, ik denk dat de mensen je snel wel betrekken. Maar inderdaad, je moet wel de juiste plek zoeken waar de juiste crowd is. Wat jij zei, ik denk dat jij in een andere coworking space bijvoorbeeld hebt gewerkt, waar iedereen een beetje aan het aankloten was.
Ja, klopt.
Dus voel dat inderdaad waar. Je moet, als je in een locatie komt, en dit is waarom het af en toe fijn is om niet een week, maar één week echt te zitten om weer verder te reizen. Je leert een plek kennen op een gegeven moment. Je weet waar je naartoe moet gaan. Je weet waar je crowd zit.
En ik denk dat het voor mensen belangrijk is. Dat ze inzien dat eigenlijk dat remote werken, dat is niet dat je om de 3 dagen van plek verandert. Tenminste, maar, zo zie ik het niet. Je werkt een paar maanden of soms al een jaar, of misschien wel meer dan een jaar op een bepaalde plek. Je bouwt daar een nieuw sociaal netwerk op. En dat voelt best wel prettig. Eigenlijk krijg je heel veel nieuwe vrienden. Ik heb zoveel mensen door het reizen en werken op verschillende plekken ontmoet. En ik vond ook juist dat werk heel leuk. Omdat je dan echt een bepaalde sociale verbondenheid hebt. Het enige nadeel is wel van Bali is dat je op een gegeven moment ook heel veel mensen gaan. Die komen en gaan. En je moet ook wel heel veel vrienden laten gaan. Maar nu in digitale tijdperk hou je natuurlijk die connecties wel. Ja, is dat iets waar jij soms wel mee struggelt? Al die mensen die komen en gaan?
Ja, we hebben de afgelopen tijd natuurlijk iedereen niet zo lang blijven zitten, omdat de grenzen dicht zijn. Maar af en toe, vorige week is vol.
Ja, dat snap ik wel.
Ja, precies. niemand wil terug naar de lockdown, inderdaad. Ja. Nee, maar vorige week is vol een goede vriend van mij. Die is weer terug naar Nederland gegaan. Ja, dat is gewoon super jammer. Je leert elkaar kennen voor een maandje of twee en uiteindelijk gaan ze weer weg. Ja, de connectie die je opbouwt, die gaan weer weg. Maar wat dan ook weer gebeurt is, je hebt iemand 2 jaar niet gezien bijvoorbeeld. En dan komt zo'n persoon weer terug naar waar je zit. En dan pak je het gewoon weer op waar je bent gestopt 2 jaar geleden. Maar het is wel iets waar je aan moet wennen inderdaad. Het is niet, je bouwt een vriendengroep op voor het leven. Ze komen en gaan, maar je blijft in contact.
Ja, mooi. We gaan naar de volgende pijlen. We hebben de sociale verbondenheid. Soms kan het even lastig zijn. Ja, en het is ook niet voor iedereen geschikt. Sommige mensen hebben gewoon meer heimwee en vinden Nederland ook gewoon heel prettig. Dus dat is ook iets om uit te testen. En daarom denk ik wat jij zegt. Probeer het eens een maandje. Dan kun je het echt voelen. En probeer vooral bij iemand aan te sluiten. Dus ken je al iemand die dit doet? Dan is het ook wel veilig om die eens te mailen of een berichtje te sturen voor tips, voor communities die bij ze passen. Dus mocht de luisteraar dit interessant vinden en ook naar Indonesië gaan, stuur mij persoonlijk een berichtje. Misschien kan ik je goede tips geven om je op weg te helpen of de juiste community voor jou te zoeken. Dan hebben we het stukje competentie. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Je moet wel zelfvertrouwen hebben om zo'n stap te maken. Wat zou je tegen iemand zeggen die nu deze podcast luistert en denkt van, Danny is een mooi verhaal. Maar dat is wel echt een hele grote stap voor mij. Hoe kan je iemand sterken in zijn zelfvertrouwen dat hij die stap gaat maken en ook daar doorzet om in het buitenland uiteindelijk grondig te blijven?
Nou ja, volgens mij heb jij wel gezien hoe zelfverzekerd ik was voordat ik ooit naar het buitenland ging en hoe het daarna was. Toen ik de eerste stap zette, ben ik nog nooit buiten Europa geweest, nog nooit alleen gereisd. Ik was redelijk onzeker over mezelf. Ik denk dat mijn vrienden en mijn familie dachten, Danny, die gaat naar het buitenland, wat is dit? Dit past totaal niet bij hem. Totaal.
Je bent echt veranderd.
Totaal onvoorbereid. Ik denk letterlijk als ik het heb kunnen doen, de stap heb kunnen zetten en het heb overleefd in al die tijd, dan kan iedereen het doen. Ik heb mijn zusje bijvoorbeeld, die had gezien hoe ik aan het backpacken, die was ook al redelijk introvert. Die heb ik echt heel lang geprobeerd te primen. Ja, ga het doen, ga het proberen. En die is ook heel erg compleet ontbloeid. Die was er super bang voor om naar Thailand toe te gaan en te gaan reizen. En die zei, dit is het beste wat ik ooit heb gedaan. Die is sociaal teruggekomen, zelfverzekerdheid opgebouwd. Iedereen die dat heeft gedaan, die heb ik gezien dat ze terugkomen, dat ze compleet veranderd zijn. In de positieve zin. En ik heb nog nooit eigenlijk iemand gehoord die er negatief over praatte zelfs. Want het moment als jij hier komt, je besluit een maandje hier naartoe te gaan en je vindt het verschrikkelijk op de 5e dag, dan is er het vliegveld is een half uurtje rijden en je kan weer terugvliegen naar Nederland.
Maar er schuilt ook gevaar in, hè?
Dat
gemak. Ja, daar schuilt ook wel weer een gevaar in. Dus mocht je dat echt, dat je denkt van, dit is helemaal niks voor mij, kun je altijd wel een flexibel ticket nemen. Dus dat is op zich wel een optie. Maar je moet soms ook gewoon even doorheen. Je moet er gewoon heen. En soms wat ik ook belangrijk vind om mee te geven. De eerste keer dat ik op een reis ging naar Australië, Nieuw-Zeeland en Thailand, heb ik daar ook best wel deel remote gewerkt. En vooral de eerste 2 landen, wat misschien heel veel mensen denken, hoe kan dat nou? Maar Australië en Nieuw-Zeeland vond ik eigenlijk helemaal niet zo super interessant. Vond ik niet echt de leukste landen. Ik vind Azië veel warmer.
samen. Veel collectivistischer. Sluit mij veel beter aan. Ik vind de mensen daar een stuk prettiger. Dus de eerste twee landen waren voor mij niet een gigantisch succes. Ik ben veel meer het reizen gaan waarderen en het remote werken in de landen. Naar Midden-Amerika vond ik echt fantastisch om in Nicaragua te werken. In Indonesië, nou, daar ga ik graag weer terug. Na een aantal keer daar zijn geweest. Mm-hmm. Dus ja, ik denk dat het ook belangrijk is om het even een periode te geven. Dus niet gelijk weer op het vliegveld te stappen. Je moet gewoon de juiste community vinden. Je moet de juiste mensen vinden. En uiteindelijk moet je soms ook even door de bittere pil heen bijten.
Ja. Daar heb ik nog wel veel beetje van. Ik zat in Krabi in Thailand en het was alleen maar het regenen. Ik had al een paar dagen niemand in mijn hostel. Ik kon geen vrienden vinden. Ik begon me echt een beetje eenzaam te voelen. En dit was volgens mij mijn derde week in het reizen. En ik dacht van ja, wat is het nou? Heb ik gedaan? En een week daarvoor had ik iemand ontmoet tijdens het reizen. Die was naar Laos aan het gaan. Die zei, waarom kom je hier niet? Dus heb ik besloten een vliegticket. Ik heb mijn hele plannen in Thailand gecanceld. Ik zou nog naar allemaal andere plekken toe te gaan. Ik was naar Laos toegerezen. En op een gegeven moment zat ik met een maand met haar rond te reizen. Dus zelfs al je moet geen plannen hebben. Je moet gewoon je gevoel hebben en daarmee verder gaan. En je tribe zoeken. Als je een land niet leuk vindt, als je een plek niet leuk vindt, dan zijn er 10 andere plekken waar je misschien wel tof kan hebben.
Ja. Yeah. Ja, dat zie je wel. Dus wat jij zegt, vanaf het begin was het dus ook niet alleen maar leuk. Maar het is dus ook soms even zoeken.
Ja. 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 Het hangt echt af waar jij... ik denk als ik hier gelijk in Indonesië terecht was gekomen met de community. Hier in Bali is de digital nomad community is heel groot. We hebben goed internet, goed eten. Er zijn heel veel mensen hier. Maar als je bijvoorbeeld iets meer buiten de gewaden paden, of hoe je het gezegd ook zegt, gaat proberen rond te reizen, dan kan het natuurlijk een stukje moeilijker zijn. Dus ik denk als je echt denkt van hey, dit is echt nieuw voor mij, ik wil het echt gaan proberen, ga naar Chiang Mai in Thailand. Ga naar Bali, Canggu in Indonesië, waar echt gewoon de community al is. En denk van ja, dan heb je een stukje meer zekerheid dan dat je je tribe in je community en het comfortabel gaat vinden.
Ja. Ja, ik zie een interessante vraag via Instagram. Ik denk dat jou een heel mooi beeld geeft met je antwoorden. Remco die vraagt, hoeveel administratieve romslomp is eraan gekoppeld? En ik wil die vraag van hem even verlengen. Moet je daar ook een cursus voor volgen? Je ziet tegenwoordig ook Digital Nomad cursussen voorbij komen. hoe kijk jij daar tegenaan? Is het gewoon, je moet het gaan doen of raad je mensen aan om zo'n cursus te gaan volgen?
Ik zou niet weten wat administratieve rompslomp is als je dit wilt doen. Dus ik denk dat er geen administratieve rompslomp is. Kijk, ik heb mij...
ticketboeken.
Je kunt hem niet zakelijk opvoeren, want dat gaat niet gelden. Ik heb me bij mijn ouders ingeschreven. Dus ik sta officieel bij mijn ouders ingeschreven. Je vliegt hier naartoe. Ik zit hier al 2 jaar. Er is niks anders. Ik heb mijn bedrijf in Nederland. Ik doe mijn boekhouding in het Nederlands. Er is niks anders. Het gaat pas wat veranderen als je dit echt long term gaat doen. Je wil je gaan uitschrijven als Nederlander waar ik nu mee bezig ben. Dan komt er wat romslomp bij te kijken. Er komt ook romslomp bij te kijken als jij langer dan 6 maanden, 8 maanden buiten Nederland bent en je hebt een koophuis. Dan kan het best zijn dat het basisregister persoonsgegevens nog iets moeilijk gaat doen. Mm-hmm. Maar in de meeste 99% van de gevallen is hier is er niks administratiefs aan gekoppeld.
Je zit soms wel een beetje in een grijs gebied. Dat was natuurlijk ook wel wat in de media kwam de afgelopen tijd. Dat volgens mij in een land ergens op Tenerife of zo. Ik weet zo niet precies welk eiland dat was. Maar daar waren veel mensen die remote werkten. En niet officieel belasting betaalden. Of daar echt aan het werk waren. En dat het in opspraak kwam. Zijn dat dingen waar je nog, als je in het buitenland werkt, waar je rekening mee moet houden? Of is het eigenlijk iets meer waar de media een heel groot ding van mij heeft gemaakt?
Ik denk meer dat de media er een groot ding van heeft gemaakt. Maar je moet wel onthouden, het is een grijs gebied. Jij, laten we zo zeggen, voor Indonesië. Je zit hier voor een lange tijd op een toeristenvisa. Wat betekent dat je hier niet mag werken. In principe werk ik hier niet, omdat ik een bedrijf in Nederland heb en ik heb internationale klanten. Dus ik stil. Waar ze het hier over hebben is werken in de zin van, hey, je doet fotografie, je neemt een baan van een local af. Je doet fotografie, je hebt bijvoorbeeld een service school. Dat is werk. Wij zitten naar een grijs gebied. Maar we hebben hier redelijk veel er zijn redelijk veel problemen hier geweest. Dat mensen zeiden, ik leef hier als een koning in Bali. Ik verkoop cursussen, bla bla. Yeah. je moet er niet te veel in het openbaar op Twitter, op Facebook, op Instagram over gaan opscheppen. Dus wij hebben hier bij onze groep een beetje een regel. We plaatsen niet wat onze locatie is. We proberen ons niet ons echt in het openbaar te zeggen. Oké, ik ben Danny Postma, ik werk hier, bla bla bla. Ja. Het is een grijs gebied. Zolang jij geen schennis schopt, zolang jij niet iemand op een zere been doet, dan is er helemaal niks aan de hand.
Geen domme dingen doen.
Precies.
Geen domme dingen doen.
Doe geen domme dingen.
Ik wil geven voor de luisteraar die denkt van ja, hoe zou ik dat dan moeten doen en wat moet ik vooral niet doen? Ik moest om de 2 maanden mijn visa renewal doen. Dus ik ging om de 2 maanden ging ik opnieuw een land in. Het vroeg ze aan mij van ja, wat doe je hier? Waarom ben je hier al 5 keer geweest? Wat ben je aan het doen in het land? Ik zei ah, die golven in dit land zijn van fantastisch. Ik zei, ja, doet u zelf al een server of niet? Wat vindt u van die golven? Nou, ik zat een beetje te ouwehoeren natuurlijk met die douanebeambten. Maar zo moet je even een beetje slimmer weg. Als ik daar ga zeggen van, ik ben aan het werk met mijn computer en zo. Ja, dat is gewoon super dom. Dus geef gewoon een slim antwoord op dingen. En een coworking spot is denk ik heel mooi. Dat is een veilige omgeving om gewoon lekker aan het werk te gaan. Ja. En ik denk dat dat een hele goede tip is die jij geeft. Ja. En als je heel erg zorgen gaat maken over zulke dingen, dan is het heel lastig om die start te maken. Als je heel erg denkt in de administratieve rompslomp en ik moet allemaal gigantische cursussen volgen om van start te gaan en op reis te gaan. Ja, dan geef je jezelf zoveel barrières. Op een gegeven moment moet je gewoon boeken en gewoon doen en denken fuck it. En het ergste wat kan gebeuren is als je uiteindelijk dat land uit weer gezet, dan heb je in ieder geval een hele mooie tijd gehad.
Precies, dat is het ergste wat kan gebeuren. Dit gebeurt denk ik 1 in 1 miljoen, 2 miljoen keer. Dan heb je echt iets heel raars gedaan dat het kan gebeuren. Maar voor de rest, er is nog nooit iets. Niemand wordt het land uitgetrapt. Word je eruit getrapt, dan heb je een leuke tijd gehad. Wat je zegt. Precies, dan ga je naar een ander land toe. Ik denk het enige wat ik zou kunnen zeggen, wat moeilijk zou noemen te zijn, is... hoe werken visa's bijvoorbeeld? Hier in Indonesië moet je bijvoorbeeld, als je 60 dagen wil zitten, dan moet je hem 1 keer verlengen. Mm-hmm. Maar je hebt die agencies die het gewoon voor jou uit de hand nemen. Ik betaal bijvoorbeeld €40 per maand aan iemand die mijn paspoort verlengt hier om hier te zitten. Elke coworking space die weet hoe dat werkt, die heeft er ervaring mee. Dat is letterlijk het enige waar ik aan zou kunnen denken. Maar voor de rest, het is gewoon alsof je op vakantie gaat ergens. Mijn moeder denkt, of mijn vader denkt nog dat ik op vakantie ben in plaats van ergens anders aan het werk ben. Maar het is...
Dat weet je inmiddels wel, toch?
Waarschijnlijk, ja. Na 3 jaar zo te leven, dan hoop ik het toch wel, hoor.
Ja, nou ja, stuur hem even deze aflevering op.
Ja, precies.
Even kijken, hè. Wat ik nog wel een leuke vind, is... ik weet niet of jij dat weet, maar voor de mensen die denken van... ja, ik wil nu ook die stap zetten en ik wil ook vast even kijken naar werkmogelijkheden. Zijn er ook websites die jij zo uit je hoofd weet... die je kunt gebruiken om een remote werk te vinden?
Je hebt remoteok.io. En jij zit hem vast wel even in de footnotes. Die is ook gemaakt door Pieter Levels, die Nomadlist heeft gemaakt. Dat is een hele goede plek om te zoeken. Anderzijds, als jij al een beetje aan het freelance, aan het werken bent, dan zou je bijvoorbeeld naar upwork.com kunnen gaan. Dat is een website waar eigenlijk iedereen zijn freelance opdrachten plaatst of zoekt. Dus dat is nog een goede plek als je meer freelance wil werken. Remote OK is meer voor echt als jij in dienst ergens wil gaan. Dat zijn eigenlijk de 2 plekken waar de meeste mensen naartoe gaan om een baan te zoeken.
Mooi, zetten we even in de show notes. Vraag je tussendoor even van wat meer lollige aard. Bart Santos vraagt, wat voor conditioner was Danny zijn haren mee? En is die makkelijk verkrijgbaar in Bali?
Puur natuur, Bart. Pure genen. Helemaal geen product dat je gebruikt. Het is de zon en de zee en het zout van de oceaan.
Ja, ik weet dat je een hele mooie blonde lok hebt, dus vandaar. Gaan we door naar de volgende vraag van Celeste. Welke 3 dingen zijn volgens jou onmisbaar als remote werken? Denk een laptop.
Een laptop, internet. Nee, flauw. Ik denk nummer 1 zou... Hoe noem je die dingen? Die tripods waar je je laptop op zet?
Een laptop stand. Ik heb eentje van Roost.
Ja, ik heb een neck stand, geloof ik. €10. Oh, ja. Daar heb je eentje. Nou, als jij de hele dag gaat werken met tafel in een cafeetje en je hebt alleen je laptop op de tafel, nou, dan verpest je je hele nek. Dus allereerst hou dat goed in de gaten. Ten tweede...
Kun je ook je Alibaba halen, denk ik, voor een als je in Nederland nog zit. Als je
Amazon,
wachten.
Amerika, of de Duitse Amazon heb ik hem gehaald. Ik kan wel een linkje toesturen. Ik kan hem gelijk in de footnotes ook erbij voegen.
Wat is de tweede onmisbare?
De nummer twee is, ik denk dat jij moet beseffen wat voor backpack of wat voor tas je mee wil nemen. Je wil niet een al te grote hebben. Mm-hmm. Ook weer niet te klein. Je wil zeg maar, je realiseert je hier als je lange tijd zo leeft, is mijn tas wordt steeds kleiner en kleiner. Je hebt niet zoveel van nodig. Je hebt niet 25 t-shirts nodig. Je hebt geen grote backpack met 60 liter nodig. Dus dat is een goede investering. Een beetje weten wat voor tas je moet meenemen. Dat je dan natuurlijk overal mee naartoe neemt. Nummer drie.
Ik heb nog een aanvullingetje, VPN. Op je computer. Voor beveiligde verbinding. Voor een paar euro per maand heb je dat. Kun je, vooral als je met privacygevoelige data werkt, is dat wel even handig als ondernemer ook. Voor als je in open, bijvoorbeeld in de airport te werk gaat. Vliegveld.
Ja.
Zag je ook al trouwens, jij zei aan het begin van de aflevering, ik zie mezelf ook een beetje Engelse termen halver tussen heel goed. Jij zei ook al January in plaats van januari.
Ja, als jij, het klinkt al zo vervelend als iemand dan doet alsof hij geen Nederlands meer kan spreken. Als je hier multilingual, ik spreek hier dan Indonesisch, ik spreek hier Engels en ik spreek hier Nederlands, het meest Engels. Je vergeet dan Nederlandse woorden af en toe. Heel vervelend. Ja. Terugkomend naar jouw derde product. Ik denk het derde die je moet weten is weten welke lokale simkaart je kan gebruiken. Ik werk denk ik de helft van de tijd hier op mijn hotspot. Dus op je telefoon, je koopt een lokale simkaart. Je hebt gewoon overal plekjes op straat waar je data kan kopen. Je hebt eigenlijk gewoon een Indonesische simkaart die je dan gebruikt. En dan kun je overal werken. Heb je een café met slow internet, zit je hotspot aan. 4G is echt super goed hier. 100 Mbits per seconde gewoon via 4G. Dus je kunt prima werken op je hotspotje.
En het is veel goedkoper dan Nederland ook nog.
Veel goedkoper. Je betaalt hier 5 euro voor 12 gigabyte.
Ja, zeg top.
Ja.
Ja, je kan onbeperkt hotspotten.
Ja, ik denk dat een belangrijke is om te weten. Je moet niet alleen maar op wifi gaan. Azië is heel erg op mobiel gericht. Dus je moet echt een simkaartje hebben om hier een beetje rond te komen.
Ja, ja. Hey, als we nu toch over computers hebben en tools. Waar ik nog wel benieuwd naar ben, is jouw visie. Hè? Want sommige mensen denken van, dat programmeren en digitale business opbouwen. Dat lijkt me ook wel wat. Als je een tijdspad zou moeten schetsen. Stel je voor, je werkt nu 30 uur per week, 24 uur tot 30 uur. Laten we niet de fulltime baan. Je schaalt iets naar beneden. En je gaat in de avonturen jezelf programmeren leren of met projectjes bezig. Hoe lang, als je een gok zou moeten doen, zou het duren voordat je voldoende skills hebt, digitale skills, om zelfvoorzienend te zijn in een land als Indonesië?
Ik weet niet eens of ik zou adviseren om gelijk te leren programmeren. Je kunt zoveel dingen tegenwoordig al met no-code tools. Wat is no-code? Mm-hmm. Het betekent eigenlijk dat je programmeert met een drag-and-drop interface. Dus je trekt een beetje bij elkaar. Je hebt bijvoorbeeld Bubble.io, waar je zonder programmeren gewoon hele tools en applicaties mee kan bouwen. Een vriend van mij die is hier super mooi mee bezig. Je hebt bijvoorbeeld Webflow.com, waarmee je gewoon een website in elkaar kan slepen, wat ook echt top werkt. Ja. Als ik nu zou beginnen, zou ik denk ik daarmee aan de slag gaan. Programmeren duurt wat langer om te gaan leren natuurlijk.
Ja, ligt ook je aanleg hebt natuurlijk, maar goed.
Ja, precies. Ja. Ik denk dat het is meer de zin van, je moet iets zoeken waarmee jij, als je jou niet uitmaakt wat je doet, maar je wil gewoon remote gaan werken, probeer iets te zoeken wat dat remote kan. Het is niet alleen programmeurs of designers die dit kunnen doen. Het is echt waar we het begin al over hadden. Dokters, mensen die scripties doen inderdaad. Ik denk dat iedereen, 99%... Kijk, als je verpleegkundige bent in een ziekenhuis, dan is het natuurlijk moeilijk om te doen. Maar ik denk dat heel veel mensen aan het digitaal kunnen werken.
Ja, maar ook dan zou je bijvoorbeeld meer aan eilanden zoals Curaçao kunnen denken. Ja. Daar kun je ook werken. Ik heb ook genoeg voorbeelden van bijvoorbeeld of een docent lichamelijke opvoeding die dan in Nederland altijd werkte, had in Friesland een baan en vervolgens maakte de switch naar op Curaçao werken of op Sint Maarten. Kijk, dat zijn ook al manieren om op een andere plek, een andere omgeving te werken en misschien in eerste instantie zou je daar denken van dat kan toch niet, ze hebben daar toch niemand nodig. Als je daar een beetje gaat netwerken, mensen daar gaat contacten die dat werk daar al doen en gewoon vragen van hoe ben je daar gekomen? En op een gegeven moment zit je daar. Dus dat is zeker mogelijk.
Ja, hetzelfde met als je constructie doet in Australië, verdien jij $25 per uur als je construction worker bent. Kun je 2 jaar visa mee krijgen. Nieuw-Zeeland volgens mij hetzelfde. Dus zelfs wat je zegt inderdaad, alles is mogelijk zolang jij gewoon maar op zoek gaat naar de mogelijkheid.
Ja, nou, dat is mooi om mee te geven. Dan even weer terug naar het persoonlijke aspect. We hebben nu een aantal tips gegeven. Ik weet dat jij nu in Indonesië bent en ik vind dat zelf een heel inspirerend land. Ik vind de mensen in Indonesië eigenlijk ook heel erg fijn, warm, collectivistisch. Ik zit momenteel zelf nu in Amsterdam dit op te nemen. Ik vind dat een vrij gehaast, gereest bestaan. Wat jij al zei, van 9 tot 5. Ik vind mensen ook best wel veel met zichzelf bezig. En een van de dingen toen ik in Indonesië kwam, is dat hoe welkom ik me voelde, hoe mensen een warm gevoel gaven. Dat was een van de dingen die ik daarvan kon leren. Krijg je nou nu met Fit regelmatig best wel vijandige reacties soms in de klantservice. Ja, waarom heb ik mijn boek nog niet ontvangen? Nou, dan is die bijvoorbeeld ergens bij de post, is die je kwijtgeraakt. Dan denk ik van, rustig, boek komt wel goed. En in Indonesië merk ik gewoon dat mensen echt veel, echt super klantvriendelijk zijn. Veel minder snel boos. Veel meer geduld met elkaar hebben. Dat is wat ik van het land heb geleerd. En dat echt ook toe te passen als ik hier in Nederland ben. En dat probeer over te brengen. Wat zijn dingen die jij hebt geleerd van bepaalde landen? Misschien kunnen we met Indonesië beginnen, maar misschien zijn er ook andere landen waar je qua cultureel of menselijkheid iets mee wil geven of op hebt gepikt.
Ik heb veel landen hier gezien dan in Azië. En wat je zegt inderdaad, mensen zijn heel rustig. Ze zijn super welkomend. Geen ruzie, geen boosheid. Je voelt je gelijk welkom hier, inderdaad. Zelf bijvoorbeeld vond ik Australië totaal geen leuke plek om te gaan zitten, omdat het daar nog meer gehaast voelde, nog meer afstandelijker, veel meer individualistisch. En wat je hier meer in Azië hebt. Ja, precies. In Azië heb je, het is een collectief. En volgens mij komt dit er vandaan dat, kijk, wij in Nederland en het Westen hebben wij de overheid zorgt voor je als er iets misgaat. Je hebt zorgverzekeringen, uitkeringen, collectieve verzekeringen, bla bla bla. Dus dat soort landen worden meer individualistisch, omdat het toch wel voor je gezorgd wordt. Hier in Azië, dit is een mooie om terug te brengen. In Nederland, in het Westen ging, toen COVID begon, ging iedereen hamsteren, toiletpapier kopen, de schappen leegkopen. Echt iedereen gewoon vechten over producten. En ik begon ik zat in Indonesië en ik begon een beetje bang te worden. Ik denk van ja, wat gaat er straks gebeuren? Dit is de nieuwe zwarte pest. En mijn vriendin, ik heb een Indonesische vriendin hier, die zei, zelfs toen wij hier de ergste aardbeving en de tsunami hadden met kerst, zelfs toen zaten mensen hun reis met elkaar te delen. Ze zei, als hier iets gebeurt, er zit een rijstboer. Rijst, inderdaad. Er zit hier een rijstfarmer achter ons. Als wij geen eten hebben, dan kunnen we daar gewoon aankloppen en die geeft ons wel wat. Het is hier gewoon, iedereen is collectief. Iedereen zorgt voor elkaar. Iedereen, het is echt meer een community. En dat is zo'n ander gevoel als je daarin zit dan in het Westen. En ik denk dat dat ook een van de meest fijne dingen is hier. Je voelt je gewoon, het is hier heel aangenaam. Heel aardig, heel vriendelijk. Een rustig leven.
Ja, maar misschien soms ook wel iets minder productief. Maar misschien is dat wel iets wat we kunnen leren.
Ja, ik weet niet. Ik weet dat bijvoorbeeld, wat ik heb geleerd, Balinese bijvoorbeeld, die willen niet uitblinken. Die willen geen grote bedrijven oprichten. Die willen niet rijk worden. Die hebben gewoon heel veel ceremonies. Die willen met hun familie zijn. Die zijn elke dag aan het kiten, aan het eten. Die zijn gewoon blij met wat ze hebben. En volgens mij zijn ze ook de meest gelukkige mensen die ik ooit heb gezien. Dus moet jij altijd productief zijn? Moet jij altijd streven? Volgens mij, Als je zo denkt, dan wil je altijd meer. Je wil altijd, als je dat gehaald, je succes hebt gehaald, dan wil je nog een keer meer. Je wil nog meer. Misschien moeten we maar blij zijn met hoe het leven. Yeah. Maar zeg maar, ik ben ook nog eens hard aan het werk en productief aan het werk, hoor. Dus,
Ja, maar zou dat zijn, want misschien, dat je hebt nu al een klein beetje perspectief. Je bent er al meerdere jaren geweest. Is dat ook, denk je, dat de westerse cultuur van het hogere gerees, dat individualisme niet langzaam afdruppelt in het bewustzijn bij Balinezen of Indonesiërs in zijn geheel? Of blijft die cultuur zo gegrond, denk je, dat mensen daar gewoon wel vast blijven houden? Dat de jeugd daar vatbaar voor is.
Ik heb hier gezien dat er is een heel groot verschil tussen Bali, Java en Sumatra. Sumatra en Java, daar merk je wel dat het meer westers gaat worden. Het is iets meer hard werken, vooral volgens mij Jakarta, wat ik heb gezien. Ik ben geen experiën, dit is puur hoe ik het heb meegekregen hier. Volgens mij, als je meer bij de grote steden zit, dan is het iets meer westerlijk, iets meer individualistisch, meer hard werken. Maar hier niet. Nee, ik denk dat hier met de label mij wordt maar je hebt ook de jonge generatie die nog steeds heel veel met de religie, met de cultuur bezig is. Ceremonies elke week, bruiloften. Ja.
Mooi.
Ja, het hoort erbij.
Ja. Hey, en als we dit praktisch zouden moeten maken, hè, want er zijn niet iedereen kan bijvoorbeeld naar Indonesië gaan of in Bali om te gaan leven. Wat zou volgens jou een mooie dagelijks inzicht, wat je voor jezelf kan herhalen, een soort van mantra, om alsnog dat toe te passen in je dagelijks leven? Wat zou je daarvoor als tip geven? Om even stil te staan elke dag een halve minuut of zo, een minuutje van hoe kun je leren van die cultuur?
Denken we dat gewoon
van je, dat weet ik.
Ja, dat is een hele goede diepe vraag, Jeroen. Ik denk blij zijn met wat je hebt op dit moment. Er is altijd meer om achteraan te gaan, maar gewoon blij zijn wat je hebt. Volgens mij is dat wat hier de mensen het meest gelukkig maken. Ze hoeven niet meer, ze hebben wat ze willen. That's it.
Weet je wat ik ook wel mooi vind? Is trouwens, dat zei altijd in Bali, komen mensen over het algemeen niet precies op tijd. Misschien wordt het wel steeds meer. En ik ben dat ook in Nederland wel een tijdje gaan toepassen. Dat ik niet precies om 11 uur, als ik misschien echt een hele belangrijke zakelijke afspraak wel. Maar meer gewoon niet gehaast fietsen. Van als ik dan 5 of 10 minuten te laat ben, is het ook wel prima en zo. En dat leeft wel een stuk relaxter. Alleen daar moeten mensen echt wel aan wennen.
Succes dan met de Nederlandse mentaliteit te gaan doen. Wij komen stipt op tijd, Jeroen.
Ja, maar het geeft wel een bepaalde rust of zo. En daardoor hebben ze soms wel meer dingen wat later
af. Dat is wel het grootste verschil, denk ik, als je hier zit. Ik ben altijd stipt op tijd ergens, nog steeds, nadat ik hier langer tijd heb gezeten. Maar dan heb je bijvoorbeeld de meer Zuid-Europeanen of weet ik veel wat. Dan komen dan kwart over binnenstromen als je op de uur nauwkeurig. En ik van ja, dit is wel een groot verschil, hè. Maar Nederlanders zijn heel punctueel.
Ja, nou ja, er zit er misschien wel kracht in, maar misschien kunnen we dat iets meer ontspannen doen, soms doen. Ja. We hebben allemaal een aantal lessen al gehad, praktische tips. Waar ik nog even met jou naartoe wil, is podcast tips en boeken tips. Zijn er dingen dat je zegt van dat zijn leuke podcasts om te luisteren, daar haal ik zelf heel veel plezier uit?
Ik heb eentje voor business. Dat is My First Million. Let niet op de naam, maar dat zijn eigenlijk gewoon twee gasten die de hele tijd aan het brainstormen zijn over nieuwe ideeën die ze binnenkrijgen. Een andere favoriete, maar ze zijn volgens mij gestopt, was Reply All. En het gaat alles over het internet. Ik heb wel een aantal mooie boeken. Ik ben zelf heel erg... Dit is een... Of je haat het, of je vindt het geweldig. En ik heb het gevoel dat als jij geïnteresseerd bent in de digital nomad in het reizen, dan vind je dit een topboek. Dat is The Alchemist bij Pablo... weet je zijn achternaam toevallig, Jeroen?
Coelho. Ja, Pablo Coelho, ja.
Ja, precies.
Ja, zet dat hem is, wel gewoon neer.
Die lees ik elk jaar opnieuw. Dat is een hele goede mantra om hier, als je de stap wil gaan zetten en je denkt van ja, ik durf het niet, lees dat boek en je boekt je vliegticket de volgende dag, gegarandeerd. Dus dat is een goede aanrader.
Mooi. Nou, dan zetten we die als eerste bovenaan neer. Nog meer boekentips? Iets wat je allemaal zou aanraden buiten de digital nomad wereld. Zeg gewoon, dat heeft mijn leven veranderd. Dat wil ik jullie ook graag meegeven.
Ja, ik vond Man's Search of Meaning vond ik een hele, hele sterke om je perspectief op het leven aan te passen. Het is geschreven bij een man die was bezig met een... die werd in een kamp tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zat hij als Jood zat hij daarin. Mm-hmm. En hij was aan het uitzoeken wat hield nou de mensen leven die het overleefden. En wat hield de mensen die waren overleden waarom? Wat drijft ze eigenlijk? En die kwam er uiteindelijk achter dat het gaat om dat jij een missie of een doel in het leven moet hebben. En dat maakt je gelukkig. Heel sterk boek. Heel goed boek om te lezen.
Mooi. Zet we ook in de show notes. Die heb ik zelf niet gelezen. Ik ben heel benieuwd.
Aanrader.
Ja, tof. Thanks for sharing. We hebben al heel veel dingen besproken. Zijn er nog dingen dat jij zegt van... daar wil ik het nog over gaan hebben. Dat vind ik nog leuk om te vertellen.
Misschien is het handig als we deze show nog even eindigen met een samenvatting van wat zijn de stappen die je moet nemen om dit nou eigenlijk te doen?
Jij bent wel echt een man. We hebben samen de Fit-methode gemaakt met een stappenplan. En daarin benadrukt je altijd heel handig om een stappenplan te hebben.
Precies.
Ja, dat zijn mensen nou op zoek. Nou, dus dat blijft een terugkerend thema. Ik zeg, wat is stap 1?
Stap 1 is zorgen dat jij je werk remote kan doen. En ook al is het voor een maand, vraag aan je baas. Vragen als je voor iemand werkt. Hey, met COVID heb ik thuis gewerkt. Laten we het proberen voor een maandje. Als hij zegt, ja, tijdsverschil kan niet. Dan kun jij hier gewoon van 3 uur, als je in Azië zit, gewoon van 3 uur 's middags tot 11 uur 's avonds werken. Of je gaat bijvoorbeeld naar Zuid-Amerika. Probeer het een maandje uit, in ieder geval. Dus probeer een baan te krijgen. Of krijg goedkeuring om remote te werken. Dat is stap 1.
Als je het hebt gedaan trouwens als luisteraar en je bent aan het einde van die maand of je hebt die stap genomen en je zit daar te werken, stuur even een mailtje naar jeroen@fit.nl en dan forward ik hem naar Danny. Yep. Dan weten we dat het echt mensen in beweging heeft gezet. Zou je heel tof vinden.
Tof. Stap 2 is boek je vliegticket. En als jij hier echt gewoon, als het compleet voor jou nieuw is, je hebt geen idee, maar het lijkt je tof om te doen, ga naar Canggu in Indonesië, ga naar Chiang Mai in Thailand bijvoorbeeld, of Kaapstad in Zuid-Afrika is volgens mij een hele goeie. Daar zit ook een hele mooie community. Of als je echt denkt van ja, ik wil het helemaal niet, ik wil niet te ver naar buitenland, ga naar Gran Canaria bijvoorbeeld in Spanje, of ga naar Berlijn in Duitsland. Perfecte manier om te gaan proberen om buiten land te gaan werken, waar je buiten je eigenlijk je gemeenschap te gaan zitten.
Het was steeds kouder die stappen die je zet. Kom je nou met IJsland
zitten? Ja, kijk, als je dichter bij Nederland gaat zitten, dan wordt het kouder, hè, Jeroen?
Ja. Oké, dat was stap 2.
Stap 3 is voordat je vliegtuig stapt, probeer een beetje een community te vinden. Dus we hebben je Telegram groups, we hebben Slack channels waar de groepen mensen in zitten die in een bepaalde locatie zitten, in Canggu bijvoorbeeld. Vraag of er ergens mensen zijn in die groep, die zijn er ergens events, komen jullie samen, heeft iemand zin om een kopje koffie te drinken, wie heeft de tips voor een leuk huisje ergens of een coworking space. Yeah. Stel gewoon de vragen. Iedereen is een beginner geweest hiermee. Iedereen is een noob. Iedereen vindt het tof om elkaar te helpen. We zijn er allemaal doorheen. We hebben het zelf allemaal doorgemaakt. Dus wees niet bang om te vragen. Dat is stap 3. Ja, en stap 4. Wees niet bang. Ik heb het gedaan.
Durf te falen.
Ja, durf te falen inderdaad. Ik heb het gedaan. Ja. Ik was doodsbang voordat ik het heb gedaan. En toen kwam ik hier. En het is het beste wat ik ooit heb gedaan. Gewoon alleen al om te zien hoe de cultuur buiten Nederland is. Kijk, je zit altijd in je eigen cultuur, in je eigen gemeenschap. Maar de wereld is zoveel groter en je realiseert je hoe klein de wereld is op het moment dat je zo'n stap hebt gemaakt. Ja. Hiervoor leek het alsof als ik naar Amerika zou gaan, dan is het een week voor mij weg in mijn hoofd. Maar als ik bijvoorbeeld nu denk, hey, ik ga naar Nederland, het is 15 uur ver weg in mijn hoofd. De wereld komt dichter bij elkaar. Je leert meer mensen kennen. Je leert meer culturen kennen. Je wordt er wijzer door. Het is echt een aanrader.
Ja, ik denk dat het super mooi is. Ja, ik denk ook wel trouwens dat mensen nu niet denken dat dit voor echt iedereen geschikt is. Dat denk ik trouwens niet. Ik denk dat een grote groep mensen die wel die verandering kan maken. Maar je moet jezelf ook niet forceren dat dit per se een must is. Als je heel erg fijn van gewoon thuis het super fijn hebt, dan is dat helemaal prima. Yep. Dit is echt niet een skill die je moet hebben. En ik denk wat jij heel goed zegt. Doordat ik dus in het buitenland in meerdere culturen heb gezeten. Ben ik er gewoon achter gekomen. Dat Nederland voor mij op dit moment een te geraaste, te gehaaste cultuur is. Ik ben zelf al super druk met fit. Allemaal dingen doen, heel hard trainen en zo. En dan merk ik dat iedereen allemaal voorbij aan het fietsen is. En heel veel met zichzelf bezig is. En dan denk ik van ja, dit land haalt niet het beste in mij naar boven. En dan hoor ik ook wel eens mensen zeggen van ja, dan ga je naar het buitenland. En dan vlug je voor dingen en zo. Hoe kijk jij daarnaar? Vlug jij nou voor dingen? Of zou je zeggen van, hey, je maakt gewoon levenskeuzes waardoor jij gelukkiger bent. En ik zie dat niet als vluchten.
Nee. Ik denk als jij blij in Nederland bent en je hebt je community en alles is goed, dan zou ik bijna jaloers op jou zijn dat het gewoon in Nederland top is en dat je daar blij bent, dicht bij je familie en alles. Mm-hmm. Dus het is niet voor iedereen. Als jij het in Nederland goed hebt, top. Maar ik zou het ook totaal niet zien als vluchten. Kijk, de wereld, we hebben nu zoveel mazzel. Kijk, onze ouders konden dit niet. Die groeide op in een dorp waar ze waren. En of je het nou leuk vond of niet. Je vindt je vrouw in het dorp. Of je man in het dorp. En dat is waar je omgeving zit. Wij hebben de kans nu om te vinden de plek waar wij het liefste zouden leven. Hou je van de kou, dan kun je naar Noorwegen. Hou je van de zon, dan kun je naar Indonesië toe gaan. Hou je niet van hard werken, weet ik veel wat. Het is niet vluchten. Het is, je wil gewoon zo gelukkig mogelijk zijn. En als jij een andere plek vindt waar je gelukkiger kan zijn. Ja, waarom zou je dan settelen voor minder geluk? Je hebt de mogelijkheid nu, je hebt de kans nu. Ik denk dat als mensen zeggen, ja, je doet het om te vluchten. Ik denk dat zij diep van binnen gewoon jaloers zijn dat iemand zo'n stap durft te maken. Want diep van binnen zouden ze het zelf ook wel willen doen.
Ja, ik heb dat ook wel eens gehoord. Van mensen die tegen mij zeiden, oh, ik had het ook echt wel graag willen doen.
Ja.
Dus laat je daar...
Ik ben volgens mij destijds deels door jullie geïnspireerd. Omdat ik gewoon zag dat jullie waren zoveel gelukkiger mee. Ik wil ook wel eens kijken wat wat het nou inhoudt. Waarom vinden zij het zo tof om daar te zitten? Wees er niet sceptisch over. Probeer het gewoon. Als het niet voor jou is, dan heb je mazzel dat het gewoon goed voor jou is in Nederland. En is het wel wat voor jou, dan ga je de jaren van, ja, kijk, ga ik weer terug naar Nederland, ga ik hier zitten. Uiteindelijk ga je de goede stap nemen.
Ja, ik doe nog even een stukje sales tussendoor. Want trouwens, wij hebben vorig jaar een eerste retreat georganiseerd in Bali. Zijn we met een groep mensen daar wezen sporten, allemaal leuke dingen gedaan. En toen merkte ik ook dat echt uit de comfortzone was. Die durfde dat niet, een deel daarvan durfde dat niet in eentje. En later zeiden ze van, oh, dit is echt vet, nu durf ik in mijn eentje op reis te gaan. En ik heb nu zien eigenlijk dat ik dat al kan. En jullie hebben daarmee geholpen. En dat vond ik eigenlijk een van de mooiste dingen, is dat mensen daarin zelfvertrouwen winnen door die stap te gaan maken. Dus je zou kunnen zeggen van wij gaan waarschijnlijk einde dit jaar / begin volgend jaar weer een retreat organiseren. Ook richting Bali. En mocht je die stap willen maken, neem dan even contact met ons op. Want dan kun je daarbij aansluiten als je toch nog een te grote stap vindt. Dus dat even over Bali en Indonesië. Nog even, we hebben heel veel tips gegeven. Wat is het volgende project waar jij op gaat richten? Want ik weet dat jij heel veel leuke dingen doet. Mensen even een beetje in beeld. Heb je nu nog een droom waar je naartoe gaat werken?
Ik heb vorige maand mijn start-up verkocht. Dus ik heb daarvoor heel hard eraan gewerkt voor een jaartje. Uh-huh. Dus ik ben nu eigenlijk meer een beetje aan het uitzoeken van wat ga ik doen? Wat is het volgende? Ik heb nu de mogelijkheid, de massa dat ik nu comfortabel genoeg ben dat ik kan gaan uitzoeken wat het is. Ik zou het niet weten, Jeroen. Als jij nog tips hebt, als jij denkt van, hey Danny, dit moet je gaan doen, dit is tof, laat me het weten. Ik ben op zoek.
Ja, begin een sportwebsite.
Fit.com, inderdaad.
Ja, die is nog vrij.
Moet je zelf eerst nog wat meer naar de sportgod toe gaan.
Ja. Ja, goed. Leuk. Ik denk dat we zien wat de toekomst brengt. Jij bent zo inventief en komt allemaal op mooie ideeën. En vooral dus ook in die landen te zijn, kom je zoveel mensen tegen die ook op nieuwe ideeën brengen. Van wat er allemaal mogelijk is. Vooral omdat toen ik in Bali was, kwam ik allemaal mensen met allemaal nieuwe concepten tegen. En dat heeft me wel weer gestimuleerd en ook gemotiveerd om even buiten je eigen box te kijken. Leuk. Is nog een laatste tip die de luisteraar mee wil geven? We hebben al heel veel tips gegeven, maar we sluiten de podcast altijd af met één finale tip. Welke is dat van jou?
Ik zou graag als tip willen geven, boek morgen je vliegticket. Maar ik denk dat Schiphol niet open is, dus dat gaat hem niet worden.
Het kan dus wel.
Boekje. Ja.
Ja, zeker. Er zijn mensen die in mijn omgeving die al naar plekken vliegen, ook naar buitenland en zo. Ja, absoluut.
Volgens mij moet je dan even
als dat mis, dan is dat hem.
Dan moet jij even een artikel gaan zoeken hoe dat uit wordt gelegd. Doe het gewoon. Als het niks voor je is, dan heb je het geprobeerd, is het wel wat voor je. Dan heb je iets nieuws gevonden. En het is totaal niet eng. Het is totaal niet als je hier bent. Gewoon doen.
Ja, credit card details en ga met die banaan.
Precies, leuk, koop je vliegticket.
Ja, waar kunnen mensen jou volgen?
Ik heb niet heel veel social media meer tegenwoordig, maar je kan me nog volgen op Twitter. @DannyPostma met 2 A's op het eind. De andere was bezet.
Ja, en daar deel je allemaal waardevolle tips voor digitale entrepreneurs.
Yes, het heet Working in the Open. We sharen waar we aan werken met onze startups. Dus daar deel ik eigenlijk mijn hele story.
Leuk. Ja, mooi om mee... Mooi om hiermee af te sluiten. Bekijk het even, zetten we ook in de show notes. Danny, ik wil je heel erg bedanken. En ik hopelijk zie ik jou snel weer aan het einde van het jaar. En dan kunnen we samen lekker werken en een biertje daar drinken.
Helemaal tof. Dankjewel voor op de podcast. En als iemand nog vragen heeft om over dit leven, stuur me vooral even een tweet. Ik help je graag om dit uit te proberen.
Helemaal goed.
Thanks, Jeroen.
Fijne dag daar. Je zit in een andere tijdzone.
Ik ga straks avond eten. Doei doei, Jeroen.
Lekker. Dit was de aflevering met Danny Posma. Wil je meer informatie over remote werken en digitaal ondernemen? Bekijk dan de show notes voor de besproken links en contactgegevens. Verder organiseer ik samen met mijn collega Stefan einde van dit jaar, als alles mee zit, met COVID en de grenzen natuurlijk, weer een retreat naar Bali, waarbij we onder andere gaan surfen, yoga, krachttraining, maar ook lekker de tijd nemen om te ontspannen. Dus wil je de stap zetten, maar vind je nog een beetje spannend om naar het buitenland te gaan? Ga dan mee met onze retreat en vul je gegevens in op fit.nl/Bali. En dan nemen we zo snel mogelijk contact met je op als we weten als we weer een nieuwe retreat kunnen organiseren. Ik herhaal hem nog één keer, fit.nl/Bali. Ten slotte, nog één ding. Vond je de show interessant en wil je ons een handje helpen? Deel de show via social media. Hierdoor kunnen wij nog meer mensen bereiken met deze tips. Zouden we heel tof vinden. En tag gelijk even fit_nl. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot bij de volgende aflevering.